Een hele goede morgen allemaal. Wat fijn dat jullie er weer allemaal zijn. Gewoon dat je hopelijk even een morgen er even lekker tussenuit bent. En misschien zit je in gedachten nog wel dat je thuis nog dit of dat of je soepje of je bakstel vanmorgen had willen doen. Maar je bent nu gewoon vanmorgen hier. Ik hoop dat je even lekker loskomt van alle andere dingen. En dat we hier zijn, dat is heel mooi en heel fijn. En ik zie ook weer veel bekende gezichten. Mensen die hier al meerdere keren zijn, maar ook mensen die hier voor het eerst komen. Van harte welkom. Fijn dat we hier zijn en het is ook goed dat we dit als gemeente doen. Een stuk ontmoeting. Als ik dan gisteren mensen spreek en de ene die hebt een fotootje van zijn pan soep en de volgende zegt van ik ga vanmiddag lekker aan de bak. Dan denk ik, hey, dan gaat er bij mij een beetje een vuurtje branden van hey yes, hey, hier zijn we nu met z'n allen voor bezig. En dit is ook een stukje iets samenbindends wat we gewoon als gemeente vast moeten houden. Een stukje bezinning, zeker in deze leiderstijd is het denk ik goed dat we ook dat hebben met elkaar. En we zien ook uit naar mooie gesprekken met elkaar in de groepjes. En in bijzonder natuurlijk een welkom aan jou, Monica. Heel fijn dat je in ons midden kan zijn. Voor degenen die Monica misschien kennen van de boeken. Het overbekende boek, denk ik dan in ieder geval, is het boek van een zeker man als een vijgenboom. Noem mijn naam. Voor degenen die op de Calvijn werken, die hebben die volgens mij een keer een lezing van je gehad. Begin van het cursusjaar. In ieder geval, sommigen kennen je misschien. Je bent ook dat een keer op een moedermorgen hier zo geweest. Fijn dat je in ons midden kon zijn. Ik had pas dat ik op mijn status had ik nog de flyer. En toen appte er iemand van, kan het wel doorgaan? Want ik begreep dat ze in het ziekenhuis lag. En toen dacht ik ineens, oh help. We hebben natuurlijk nooit een plan B. Dat er nog iemand de spreekster een heel verhaal achter de hand heeft. En als je het dan ineens een paar weken... Ik dacht, ja, kan ik ze nou gelijk een mailtje doen van... Gaat het wel door, is een paar dagen gewacht. Toen toch de stoute schoenen aangetrokken, maar je mailde gelijk terug. En dat was voor ons begrepen snel, hè. Want nee, ik hoop er gewoon als goed te zijn. Heel fijn. We zijn benieuwd naar je verhaal. En we hopen dat het wat losmaakt. En we zien uit met elkaar naar een gezegende morgen. We willen beginnen met het zingen van Psalm 100. We zijn blij, Kathleen, dat jij weer voor de muzikale noot wil zorgen. De eerste vier coupletten, ze staan hier en ze staan ook in je programmaboekje. Het programma zit in je tasje. Zoals je gewend bent, willen we het gewoon met elkaar aflopen. We beginnen voor de pauze gewoon hier. Dan hebben we straks om ongeveer 10:15, 10:30 pauze. En na de pauze dan doen we altijd bespreking in groepjes. 12:00 eindigen we. Wie naar huis wil, kan naar huis. En wie blijft eten, die blijft eten. Ja? Dan wil ik eerst met en voor jullie een zegen vragen over deze morgen. Want goede tieren is de Heer. Heer, en daar bent u. En daarom willen we deze morgen eerst tot u komen. En u danken voor alles wat u schenkt. Heer, wij mogen hier met zoveel vrouwen zijn uit onze gemeente en anderen. En wat bent u dan goed? Wat geeft u ons veel? We werden wakker, eten en drinken stond voor ons klaar. En nu mogen wij aan het begin van deze vrouwenmorgen eerst vragen om uw hulp en zegen. Daar is toch alles aan gelegen. En zonder die zegen kunnen wij toch niet. Want heren, wie zijn wij? Kleine broze mensen. En bij alles wat we doen, hebben we toch steeds uw hulp en kracht nodig. En heren, daar bidden, willen we dan ook bidden. Voor om deze morgen of u een zegen erover wil geven. Heren, dan zal het ook misschien een spiegel zijn. Voor ons als we zullen nadenken over hoe ons leven is. Of we bereid zijn om u te volgen. En heren, dan is het misschien soms confronterend of moeilijk voor ons. Wilt u ons dan helpen op de plaats waar u ons gesteld heeft? Dan mogen we daar ook tot zegen zijn. geeft ons allemaal een taak. Binnen ons eigen huis, op de plaats waar u ons geeft dat we misschien mogen werken. De taak in de gemeente, de contacten die we hebben met anderen of met jongeren. Heren, mogen we dan zo tot zegen zijn. En mag ook binnen onze gemeente dat verlangen er zijn van die bloedvloeiende vrouw, waar ze toch niets anders kon dan al haar hulp van andere dokters afwenden. En dat ze alleen haar uitvlucht vond bij u, waar ze toch wilde de zoom van uw kleed aanraken. Mag dat ook ons verlangen zijn, achter u aan te gaan, ons klein te maken voor u, zodat er plaats is voor u in ons hart. We leven in deze lijdenstijd. Heren, mogen we dan iets voelen van uw grote liefde voor zondaren, dat u de gang wilde maken naar het kruis, om zo verheerlijk te kunnen worden. Mogen we dat allemaal persoonlijk ook in ons leven kennen. Heren, dan kent u ons allemaal zoals we hier zijn. Al deze vrouwen kunnen soms zo bezet zijn met onze eigen zorgen. En die kunnen er en die zullen er ook zeker zijn. Heren, wilt u ze een moment van ons afnemen? En mogen we dan voelen dat u ervan af weet en dat u juist als het misschien zo moeilijk is, dat u juist dan wilt helpen. Heren, wilt u zo aan ons allen persoonlijk denken en op de plaats waar u ons gesteld heeft. Heren, dan willen we ook bidden voor degenen die hier niet kunnen zijn. Die ziek zijn of waar zorgen thuis zijn omdat ze daardoor niet kunnen komen. We denken aan degenen die hier andere jaren wel waren, maar die nu met ernstige ziektes te maken hebben. Of zij die opgenomen zijn, u weet het, we willen voor hen extra bidden. Heren, voor degenen die thuis met ons verbonden zijn, u kent hen, ook daar kunt u geven wat nodig is. En mag zo deze morgen ook uitdragen tot de eer en verheerlijking van uw naam. Heren, we denken in bijzonder aan haar, die zoveel kilometers ver weg zit, maar juist een morgen als deze ook zo met ons mee zal leven en wij met haar. U weet van haar situatie af, ook nu, u weet dat ze bezig is met de taalstudie, elke dag weer. Heren, wilt u manna geven voor elke dag? Helpt u haar zo? De contacten die ze heeft, dat u mensen op haar pad brengen, mag het gezegend worden. Mag er zoveel gebed zijn vanuit de gemeente, ook voor haar. Ik wil hem bidden voor Monica, die deze morgen een inleiding voor ons hoopt te verzorgen. Wilt u met haar zijn? Helpt u haar in het andere werk wat ze mag doen? Heren, wilt u geven dat ze het ook mag doen in afhankelijkheid van u? We bidden voor deze morgen. Hetgeen wat we zingen, hetgeen wat we zeggen, dat het niet gaat om ons mensen. Maar dat u toch verheerlijkt wordt. Heren, dan willen we zo vragen of u ons gebed zou willen verhoren. Niet om iets in ons, want heren, dat is er toch niet. Maar we willen het u vragen, enkel en alleen uit genade. Om Jezus wil. Amen. Nu wel? Oké. Goed, ik wil met jullie lezen het gedeelte wat past bij de vragen en wat Monica me heeft aangereikt uit Openbaring 3. Het staat op de PowerPoint en het staat ook in jullie programma. Het gedeelte vanaf vers 14 aan de gemeente van de Laodicea. Schrijf aan de engel van de gemeente der Laodicensen. Dit zegt de Amen, de trouwe en de waarachtige getuige, het begin der schepping Gods. Ik weet uw werken, dat gij nog koud zijt, nog heet. Och, of gij koud waart of heet, zo dan omdat gij lauw zijt, en nog koud, nog heet, ik zal u uit mijn mond spuwen. Want, gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden, ik heb geen dings gebrek. Gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk, en arm en blind en naakt. Ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, omdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, omdat gij moogt bekleed worden, en de schande uw naaktheid niet geopenbaard worden. Zalf uw ogen met ogen zalf, opdat gij zien moogt. Zo wie ik lief heb, die bestraf en kastijd ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem komen en avondmaal houden, en hij met mij. Die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon, gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn vader in zijn troon. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Ik wil nu graag het woord geven aan Monica. Aansluitend, Kathleen, na de lezing zingen we eerst en daarna kom ik weer terug.
Maar ik ben wel blij. Misschien ben ik wel blij dat ik kom. Ben ik verstaanbaar? Of niet zo?
Nee.
Ben ik verstaanbaar? Nee, hè? Niet goed. En nu? Ja, is het goed te verstaan? Ik zal een beetje luid en duidelijk praten. En een beetje uit de zon. Anders zet ik hem iets opzij. Zo, dat gaat beter. Ja, lieve dames, lieve vrouwen. Jongeren en ouderen zie ik zitten. Fijn om hier te zijn. En het thema... Leven tot zijn dienst bereid. Zie je ze lopen? Twee mensen. Het is een man en een vrouw. Ze hebben elkaar innig lief. Ze spreken nooit en hebben nooit een verkeerd woord richting elkaar gesproken. Ze leven in volkomen harmonie. En ze leven tot Gods dienst bereid. Tot zijn lof en tot zijn eer. Ze leven met vreugde, in vrede. Ze waren vol liefde voor elkaar en tegenover God. En deze mensen hebben echt bestaan. Die zijn er geweest op aarde. Het waren Adam en Eva in het paradijs. En ze leefden daar zoals ze, ja, met de bedoeling waarvoor ze waren geschapen. God loven en hem dienen. En hem liefhebben. En elkaar. In volkomen harmonie. Daar gaat dus ons thema over. Hè? Tot zijn lof en dienst bereid. En ik heb er een subtitel onder gehangen. En dat is niet mijn plannen. Maar zijn leiding. Want die eerste uitspraak. Ja, dat is paradijselijk. En de tweede. Dan voel je al een beetje iets van de worsteling. Niet mijn plannen. Maar zijn leiding. En toch, als we de Heer Jezus lief hebben mogen krijgen door genade. En hebben hem leren kennen. Dan komt er toch in ons hart een heel diep verlangen. Om weer te mogen leven tot zijn lof en dienst bereid. En dan ontstaat er ook een worsteling om niet je eigen plannen te volgen. Maar zijn leiding. En dat in een wereld die draait om plannen en planning, om controle en zekerheid en agenda's en verwachtingen. We leven in een wereld die maakbaar is. Zijn er problemen? Ja, dan zoeken we onmiddellijk naar oplossingen. Hoe gaan we daarmee om? We zijn inventief en we regelen graag. En we zijn druk met organiseren en we willen het allemaal zo graag heel erg goed doen. En we zijn christenen. Dus we weten echt wel dat we afhankelijk zijn van de zegen van de Heer. En we vragen ook van, wilt u onze plannen en wilt u ons werk zegenen? En wat werken we hard en wat doen we ons best? En wat worden we soms ook wel ontzettend moe van? Misschien wel het meeste van onszelf. En herkennen jullie dit in je leven? Je wilt zo graag goed doen, je wilt tot eer van God leven en je werkt zo hard. Ik lees een stukje uit Johannes 15. Ik begreep dat dat ook wordt gelezen voor de maaltijd. Dat gaat vers 5 tot met 8. Nee, 5 en 8 en 8 tot met 12. En de rest lezen jullie straks bij de maaltijd. Het is een geweldig rijk stukje uit Gods woord. Ik, de Heer Jezus zegt dat, ik ben de wijnstok en u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. En vanaf vers 8. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, omdat mijn, zegt de Heer Jezus, mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. Dat zijn toch ongelofelijke diepe teksten. Die moet je soms lezen en herlezen. Wat staat er precies? Daar word je stil van. En dat ze dan zijn gesproken door de Heer Jezus zelf. Zijn vreugde, onze vreugde. Na de val is dat gesproken. Dus het kan. Want hij zegt het. Zijn liefde, onze liefde. Want God is hier geen hoge afstandelijke God. In Christus is hij zo dichtbij gekomen. En hij neemt ons bij de hand, luister, ik weet hoe je kunt leven tot mijn eer. Lees mijn woord, daarin staat het. En ik wil je zelfs de Heilige Geest geven, die het in je hart afdrukt, dat het zoveel kracht doet dat je er niet meer onderuit kan komen. En laten we biddend om de Heilige Geest steeds in het woord van God lezen. Het zijn zijn woorden, het is zijn stem. En daarmee hebben we al eigenlijk ja, zo ontzettend veel rijkdom. En weer vraag ik, ja, herkent u dat? Dat stukje uit Johannes 15? Of zegt u, ja, nee, maar ja, dat is veel te hoog gegrepen, dat lukt me niet. Of verlang je er toch naar om met heel je hart jezelf over te geven aan de Heere God? Verlang je daarnaar? Verlangt u daarnaar? En lukt het? Of mislukt het steeds weer? Ja, die worsteling, hè? En als ik naar mezelf kijk, dan denk ik soms ook wel dat ik de problemen al zie die er zijn, waardoor het niet gaat. En één probleem is misschien wel het bezorgd zijn. Een typisch vrouwending, denk ik. Want we willen zo graag de regie houden. De touwtjes in handen. Tenminste, ja, ik wel. En dan lees je in Matthäus 6, want het is altijd goed om Gods woord er steeds weer bij te halen, wat Jezus daarvan zegt. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Zie naar de vogels in de lucht, ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in de schuren. En uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn één el aan zijn lengte toedoen? En wat bent u bezorgd over uw kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken, arbeiden niet, ze spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag en morgen is, en in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen we eten? Wat zullen we drinken? Of waarmee zullen we ons kleden? Ja, dat zegt de Heer tegen ons, maar hoe dan? Nou, dat krijgen we ook van Jezus zelf aangereikt in de voorgaande versen van dit hoofdstuk. En dan moet je het altijd in het verband lezen. Daar staat, verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven en waar dieven inbreken en stelen, maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. En dan staat iets verder. Niemand kan twee heren dienen. Want of hij zal de een haten en de ander lief hebben. Of hij zal zich aan de een hechten en de andere minachten. Ik merk dat ik nu nog. Ja, en neem niet kwalijk. Dit is, ik moest een lezing doen bij de hervormde vrouwen. Het is een beetje herzienestaan. Maar die, dan moet je soms een beetje aanpassen. U kunt niet God dienen en de mammon. Dan volgt. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd. Kijk, daar zit denk ik de crux. We kunnen niet twee heren dienen. Niet eerst God en daarna de rest. En niet ja, van alles en de heren erbij. Het is God en God alone. En soms word je daar heel hardhandig op gewezen. En ik neem u even mee naar het verhaal van Twen uit Eritrea. Ik heb jaren in bestuur gezeten van de Stichting de Ondergrondse Kerk. Veel mensen van de vervolgde kerk ontmoet. Twen heb ik zelf ook een paar keer ontmoet en gesproken. En haar verhaal is ontzettend intens, maar ook voor ons heel erg inspirerend. En zij heeft echt iets te vertellen over dit onderwerp. Twen uit Eritrea was 19 jaar toen ze de Bijbel ging lezen. En met haar hart geloofde dat de Heer Jezus haar redder en verlosser was. Ze wilde hem volgen, maar dat was moeilijk, want Twen woonde in Eritrea. En Eritrea wordt wel genoemd het Noord-Korea van Afrika. Nou ja, dan weet je het wel, hoe moeilijk het dan is. En ja, waar ze bang voor was, gebeurde ze het al heel snel opgepakt en belandde in de gevangenis. En op een dag bezocht haar vader haar in de gevangenis. En hij zei, Twen, dan zit je hier, je bent 19 jaar. En dan geef je heel je leven eigenlijk op. Hij zei, ik heb een document bij me en onderteken het. Je mag best wel in Jezus geloven. Je mag ook wel met kleine groepjes over hem praten. Dus teken het en dan ben je vrij en kom mee terug naar huis. En Twen was bang. En ze was alleen, en ze was eenzaam, en ze was jong, en ze had pijn, ze was geslagen. En ze dacht, ja, als ik dan toch in de Heer Jezus mag geloven, en ja. En ze tekende. En ze mocht eruit, ze mocht uit de gevangenis, ze mocht mee naar huis. En thuis kwam ze eigenlijk pas echt in aanraking met het document waarvoor ze had getekend. En ze las dat. En toen las ze dat ze had beleden juist afstand te nemen van haar christelijk geloof. En dat ze nooit meer over Jezus zou spreken. En ze was compleet van slag. De vader had haar bedrogen. Maar ze had wel getekend. En het kwam zo binnen. Ze viel huilend neer op haar bed. En dan ging ze vertelde. En ik vertel het jullie nu in de ik-vorm. Dus doe nou net of Twen hier staat. En vergeet mij. Ze vertelde Petrus. Ik ben als Petrus. Ik heb net als hem mijn lieve Jezus verloochend. Ik heb gezegd dat ik niks meer met hem te maken wil hebben. Ik heb gezegd dat het geloof in hem een misdaad was. En dat ik spijt heb van deze misdaad. Ik heb beloofd nooit meer met iemand over Jezus te spreken. Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? Vergeef me. Ik schreeuw het uit naar de hemel. Vergeef me alstublieft. Ik heb gezondigd. Ik heb zoveel kwaad gedaan. God, vergeef me, vergeef me. En dan spreekt hij. Als een bliksemschicht werpt hij zijn woorden in mijn ziel. Het zijn bekende woorden, want ik heb ze eerder in de Bijbel gelezen. Toen ik voor het eerst tot geloof kwam. En toen begreep ik ze niet. Wat wilde hij daarmee zeggen? Het zijn de woorden uit Openbaring 3. En ze raken mij als een mokerslag. Ik ken uw werken. En weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Toen ze dat vertelde, dacht ik even, ging dat door mijn hoofd van, oh heren, wat hard, dacht ik bijna. Ik denk, je hebt zo jong en dan krijg je niet een bemoediging, maar je krijgt eigenlijk een bestraffing. Maar ze zei, het was waar. Ik was lauw. Ik was niet tot zijn lof in dienst bereid. Ik was meer bezig met mezelf. En ze vertelt verder. Ik buig mijn hoofd in overgave. Het is waar. Ik ben schuldig. Ik was iets koud en niet heet. Ik was lauw. Zo lauw. Hoe vreselijk de mens die lauw is. Lauw is net niks. Lauw is laf. Hoe kan ik het goed maken met God? Die zijn zoon Jezus aan het kruis liet nagelen voor mij. Hoe kan het goed worden tussen mij en God die mij verloste van mijn zonden en mij van de dood naar het leven bracht? Hoe kan ik voor hem leven? Wil hij me wel hebben? Wil hij me vergeven? En dan voel ik ineens naast een enorm schuld een verlangen in me opkomen. Mijn hart die barstte bijna van een groot verlangen om te leven tot zijn lof en dienstbaarheid, om voor hem te leven, helemaal. Ze vertelde, ik wilde op dat moment nooit meer bij God en bij Jezus vandaan. Ik wil voor hem leven. Altijd, altijd, altijd. Het is alsof ik op een kruispunt sta. Er wordt iets van me gevraagd. Nee, niet iets. Alles. En ik moet een beslissing maken. Een onverbreekbare keuze. Ik sta op en ik veeg de tranen van mijn wangen. Met alles wat in mij is, voel ik dat ik me wil overgeven aan de Heere. Mijn leven is voor Hem. Hij is mijn koning. Hem heb ik lief. Ik leg mijn leven in Zijn handen. Heer, hier ben ik. Hier ben ik. U zal ik volgen, hoe het dan ook gaat. En dit is een beslissend moment. Misschien wel het beslissendste moment van mijn leven. Een heilig ogenblik is het, dat ook. En dan stel ik mezelf hardop een vraag. Ben ik, Twen, bereid om mijn vader, mijn moeder, mijn broers en mijn zussen los te laten? Ja, zeg ik. Mijn antwoord klinkt door mijn tranen heen krachtig. Het is een plechtige belofte aan God. De volgende vraag. Ben ik, Twen, bereid om mijn baan op te geven? Ja, zeg ik. En dan komt de derde vraag, de laatste vraag. Die stuwt omhoog en ik moet hem stellen. Hij is moeilijk. Ben ik bereid om mijn leven te geven voor Jezus als God dat van mij vraagt? Ja, zeg ik, met heel mijn hart. Er blijft geen stukje achter. 3 keer een volmondig ja. Ik ben van hem. Van hem alleen. Hij heeft me vergeven en hij is zo dichtbij. Zo dichtbij. Ik zal naar de samenkomsten gaan. Ik zal de mensen vertellen over Jezus. Ik zal gevangen worden genomen. En ik zal voor hem lijden. Was daar eerst het intense verdriet om mijn verloochening. Nu stroomt diepe blijdschap mijn hart binnen. Mijn leven, mijn lichaam, mijn hart en mijn ziel zijn voor u. En voor u alleen. Ik wil leven tot zijn eer en hem geheel dienen. Ik zal mijn kruis opnemen en hem volgen. En het is wonderlijk dat ik op dit moment me erop verheug dat ik waardig geacht zal worden om voor zijn naam te lijden. Tot zover Twen. Ze is opgepakt. Ze zat 16 jaar gevangen vanwege haar geloof. De eerste jaren in een zeecontainer in de hete woestijn van Eritrea. Ze is verschrikkelijk gemarteld. Een vriendin van haar is overleden in haar schoot. Het is een wonder dat ze nog leeft. En sinds haar vrijlating woont Twen in Duitsland. is daar weggegaan. Want na 16 jaar zeggen ze soms ook, ja, de cellen zijn vol en er komen nieuwe christenen en ze breekt niet. Ja, dan denken ze, ja. Dan word je soms opeens vrijgelaten. Ze voelde dat ook, dat de Heer dat vertelde, van je komt vrij. En toen voelde ze ook dat ze weg mocht uit Eritrea. Ze is in Duitsland. En sinds die tijd spreekt ze haar verhaal tegen mensen in Europa. Nederland is ook een paar keer geweest. Maar ze heeft toch ook een andere les. Ze zei, in Eritrea was de vijand zichtbaar en voelbaar. De duivel kwam eigenlijk daar binnen met veel bombariën op zijn klompen. Ik keek hem midden in zijn kwade gezicht. Ik streed haar tegen de duivel, het kwaad. Maar nu in Europa zijn ze ervaren een geestelijke woestijn. Europa is een plek waar de vijand veel meer onzichtbaar is. De verleidingen, de rijkdom, de wilde, alles wat er omheen, wat we hebben. Ze zei, ik deed helemaal geen verkeerde dingen op mijn telefoon. Ik zat hier te kijken en daar te kijken. Ze zei, en ik merkte dat de Heer, dat het veel ander leven werd. Dat het veel moeilijker was om te leven tot zijn lof en dienst bereid. Dan daar in de gevangenis. Onder zware druk. En ze moedigt nu vrouwen aan in Europa om hun leven over te geven aan de Heer. Om hem te dienen met heel hun hart en geen stukje achter te houden. En ze zegt, elke ochtend begin ik met gebed, met bijbellezen. Sla dat niet over. Ze zegt, dat helpt mij zoveel. Bijbellezen, gebed. Bijbellezen, gebed. En ze zegt, elke dag zeg ik weer, Heere, hier ben ik. Wilt u vandaag, mag ik vandaag weer doen wat u wilt? Mag ik weer leven tot uw eer? En durven jullie dit vanavond ook te bidden met je hart? Heere, hier ben ik. U mag doen met mijn leven wat u wilt. Dat voelt een beetje eng misschien wel, hè? Onze oudste zoon is uitgezonden voor het zendingswerk in Thailand. Met zijn gezinnetje zit hij daar, 4 kindjes. En hij zei op een gegeven moment, maar ik vind het soms heel spannend. Want de zendingswerkers krijgen heel veel tegenslag. Dat is gewoon zo. De Heer loutert ze door lijden heen. Begin dit jaar, ze hebben oudjaar nog, ja, oud en nieuw gevierd met goede vrienden van hun. En die hebben 3 kindjes, zendingswerkers, al jaren in de zending. En hun oudste jongetje, 13 jaar. En 2 meisjes die met onze kleindochters heel veel spelen. Was heel fijn. De dag daarna ging die vader, die bevriende man van onze zoon, moest naar het zuiden van Thailand, want hij ging naar een studenten toe die hij moest toerusten. En zijn oudste zoontje mocht mee. En daar is iets vreselijks gebeurd. Dat jongetje is daar verongelukt. En hij zei weer een klap. Hij zei, soms ben ik denk ik, waar moeten we allemaal nog doorheen? Hij zei, dan vind ik het soms wel moeilijk om te zeggen, Heere, doet u maar met mij wat ik wil. Hij zei, toch weet ik dat hij te vertrouwen is. Maar hoe moeilijk kan het zijn, hè? Het is zo makkelijk als we, ja, ze zeggen wel eens als je vaart op een bootje en een zonnetje schijnt. Of je zit midden in de storm. Durven wij ons helemaal aan de Heere toe te vertrouwen? Of denken we dat onze plannen beter zijn dan zijn leiding? Houden we liever zelf de touwtjes in handen? Zou daar niet een grote struggle in zitten? En doen we dan de Heere niet ernstig tekort? Dat wij denken beter te weten dan Hij, hoe Hij ons leven moet leiden. En wijkt daarom niet misschien de Heilige Geest? Zijn we dan niet, net als Twen bij zich kreeg, te lauw? Gewoon lauw. Maar verder in Openbaringen staan ook adviezen. Het is Jezus zelf die deze brieven rechtstreeks tot Johannes heeft gedicteerd. En hij zegt, ik raad u dat u van mij koopt goud. Echte rijkdom bestaat niet uit rijkdom hier op aarde, maar is Christus. Dat is de rijkdom. En hij zegt, witte klederen, omdat je bekleed mag worden. Mantel der gerechtigheid en zalf je ogen, omdat je mag zien wie Jezus is en dat Hij alles is waar je eigenlijk de liefde echt vol van kan worden. Wie ik lief heb, nou dat heeft Sven ook ondervonden en dat ervaren ze ook veel op het zendingsveld, die bestraf ik als tijd ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. En Hij klopt ook vanmorgen. Geef mij je hart. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur zal open doen, ik zal tot hem inkomen. Wat een lessen en wat een belofte. En wat een liefdevolle nodigingen. Hij klopt en staat aan de deur van ons hart, want hij wil ons helemaal. En misschien is dat dan ook de vraag van, ja, laat mij mijn hart aan u kunnen geven, helemaal. En dat hij zegt, laat mij je hart helemaal vervullen. Laat mij, Heer Jezus, God, jouw koning zijn. En wat we lazen aan het begin, Johannes 15. Ik wil dat mijn blijdschap, zegt Jezus, ook uw blijdschap zal zijn. Zo'n volheid, dat kunnen we bijna niet beseffen. En ik wil dat de liefde die de Vader tot mij heeft, ook uw hart vervult. Blijf in mij. Blijf in deze mijn liefde. En wat zijn we toch dom en dwaas. Als we denken het beter te weten te regelen. Denken beter te kunnen regelen hier dan de Heere God. Hij vraagt alles. Hij vraagt ons helemaal. Het kost je jezelf, maar je krijgt ook alles. Blijdschap, vrede, liefde, rust. Dat is leven vanuit zijn genade. Leven vanuit Christus. En elke dag weer opnieuw de strijd in. Zeker, want het kost strijd. Niet alleen omdat we te strijden hebben tegen vlees en bloed. Er is nog een andere strijd gaande en dat moeten we ook ons echt bewust van zijn. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereld, geweldhebbers van de duisternis, de geestelijke machten van het kwaad. Het staat allemaal in Efeze 6. De duivel, die doet er alles aan om het zicht op Christus weg te nemen, om hem verdacht te maken. Dat we gaan twijfelen of we hem echt wel kunnen geloven op zijn woord. Of hij het echt wel meent. Of hij wel, heel erg om te zeggen, maar of God wel betrouwbaar is. Hij wil dat we aan de Heere gaan twijfelen. Dat we onzeker zijn, niet vastberaden. Dat we opgaan in van alles behalve in hem. En dan kunnen we ook geen lichtend licht en een zoutend zout zijn. Dan is de kerk lauw. We moeten het kwaad wederstaan. De duivel weerstaan. In Jacobus 4 vers 7 staat. Onderwerp u aan God. Wedersta de duivel. En hij zal van u vlieden. Kijk die tekst hè. Wedersta de duivel. En hij zal van u vlieden. Die kennen we denk ik allemaal wel. Dat klinkt bekend in onze oren. Maar er staat dus een klein zinnetje voor. In dezelfde tekst. Onderwerp u aan God. En dan. Nee, daar staat de duivel. Was voor mij echt wel, ik denk dat andere kende ik. Maar dat onderwerp u aan God dat ervoor staat. Want als we op ons eigen houtje vechten, nou ja, dan gaat het gewoon verkeerd. Je wordt er heel moe van en het lukt niet in eigen kracht. Onderwerp u aan God. En in vers 6 staat, God weerstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Dus in de strijd tegen de duivel zullen alleen de nederigen het winnen. Zij onderwerpen zich aan God en krijgen zijn genade. En voor hen zal de duivel op de vlucht staan, wanneer ze hem weerstaan. En Petrus schrijft in 1 Petrus 5 vers 8 ongeveer hetzelfde als Jacobus. Hij waarschuwt ons voor de duivel die te vergelijken is met een brullende leeuw. En deze leeuw zoekt prooi. Hoe moeten Petrus lezers zich dan gedragen? Hij zegt ook, weersta hem. Hetzelfde dus als Jacobus. En Petrus schrijft er dan iets bij. Vast zijnde in het geloof. Dus nederigheid, maar ook geloof. Want zonder geloof kun je de strijd tegen de duivel ook wel vergeten. Niet alleen geloof is nodig, maar hij zegt vast staan in het geloof. Hoog allemaal, hè? Hoog. Maar het staat in Gods woord. En zou Petrus toen hij dit schreef misschien wel gedacht hebben aan de nacht dat hij Jezus verloochende? Die weet al wat Sven meemaakte, hoe dat voelde. Toen wederstond hij de Satan niet. Hoe kwam dat? Hij stond niet vast in het geloof. Want Jezus had gezegd, jullie zullen deze nacht allemaal van mij wegvluchten. En Petrus zei, ik niet. Ik niet. Al gaan ze allemaal weg, ik niet. Hij geloofde Jezus zijn woorden niet. Hij was niet nederig. Ook schrijft Petrus erbij, wees nuchter en waakzaam. Op je hoede zijn, niet verslappen. En dat kan eigenlijk alleen maar als we bewust zijn dat we ons in Gods tegenwoordigheid bevinden. Dat de Heer er is. Verder staat er in vers 6. Verneder u onder de krachtige hand van God. Hetzelfde als wat Jacobus schrijft. Maar Petrus voegt er in vers 7 nogal iets heel moois bij. Iets bemoedigends. Werp al uw bekommernis op hem. Want hij zorgt voor u. Die belofte. Die geeft ons dan moed en kracht. Niet onze plannen, maar zijn leiding, zijn zorg. En God zal zorgen wanneer we smeken om ons te beschermen tegen de duivel. Om hem te wederstaan. Elke dag gelovig vluchten tot God. En laten wij vrouwen zo ons leven in mogen gaan. Het is hoog gegrepen, ik weet het. Maar we moeten elkaar toch opwekken om te leven tot zijn lof en dienst bereid. Tot eer van hem. Dat is echt tot zijn eer. Getuigend van hem. De wereld heeft het nodig dat de kerken getuigen over wie hij is. Ons overgeven, helemaal. Hoe het dan ook gaat. En dan mogen we ook uitzien naar vruchten van hem. Gods liefde is niet slechts een bron waarvan uit wij drinken, las ik, maar een oceaan waarin wij zwemmen. Laat ons dan nederig afdalen in deze oceaan, als we hem mogen kennen en liefhebben. En rusten in de onpeilbare diepte van Gods drieënige liefde. Verlang jij u ernaar om te leven tot zijn dienst bereid? Is het verlangen misschien aangewakkerd? Verlang je er hartstochtelijk naar om de Heere God te dienen, niet vanuit slaafse vrees, maar vanuit liefde? Dat kan alleen als je zijn liefde en genade hebt leren kennen. Anders is het echt hopeloos. Maar hij is te vinden. Dat stond ook in Openbaringen 3, de brief van Laodicea. Ik ben zelf in Laodicea geweest, op een reis naar Turkije, ik ben reisleider. En dan, bijzonder, trof me enorm, naast Laodicea heb je de warmwaterbronnen. Daar kun je inlopen. Heel mooi en prachtige natuur. Dat zijn een soort bekkens allemaal. En dan op blote voeten, een beetje glibberig, doe je heel voorzichtig. Dus ik ging daar inlopen. En dan lag daar de ruïnes van Laodicea, kon je daar zien. Met het zicht op die oude stad. Liep ik daar doorheen. En het ene bad was echt heel heet. Echt heet. Dus ik ging gauw naar de volgende. Die was koud. En ik ging weer naar een andere. Die was lauw. Bijzonder, hè? Dan gaat het echt spreken. Ik snap het nog steeds niet, want ik had het idee dat al dat water door elkaar liep en dat was wel waar. Dus niet lauw zijn. Ik denk dat dat een hele grote les is ook voor iedereen, voor mij zeker. Want we zijn zo gauw lauw. Maar toch, als je daarna verlangt, zeg dan gewoon, Heer, hier ben ik. Doe met mij wat u wilt. Ik heb u al zo lang gewantrouwd. Zolang niet gelooft dat uw beloften in Christus ja en amen zijn. Ik ben zo lang mijn eigen wijze gang gegaan. En ik ben zo lauw geweest, zo lauw. Vergeef me. Vervul me met uw geest en uw genade. Mag ik tot zegen zijn voor anderen? Mag ik me helemaal overgeven aan u? Dat ik de touwtjes uit handen geef. En het anker niet meer in mijn eigen lading gooi. Want daar zit geen houvast. Maar overboord in de rots Jezus Christus. En wat houdt u, wat houdt jou tegen om hem volledig te vertrouwen? Ik hoop dat jullie allemaal deze avond misschien op je knieën mogen gaan. En dat mag zeggen, Heer, hier ben ik. Hier ben ik. U bent mijn koning, u wil ik volgen. Uw wil geschieden. Ik geef me aan u over. Ik wil niet meer vertrouwen op mijn plannen, maar op uw leiding. Want wie is er meer te vertrouwen dan u? Heere, hier ben ik. Ik ben van u alleen. Ik ben tot uw lof en dienst bereid. Laten we daarom bidden. Dank jullie wel voor de aandacht.
Nou, Monica, heel hartelijk dank. Mijn hoofd zit vol, die van jullie waarschijnlijk ook. En ik hoop dat er wat vuurtjes aangewakkerd zijn. Ik denk dat het genoeg stof geeft tot gesprek in de pauzes. En ik hoop het. Hoe gaan we het zo doen? Het is zo eerst tijd voor pauze. Als we straks gewoon de deur pakken tegenover hier de keuken. Dan staat er straks in het midden een buffet van de plaatkoeken. Je mag meerdere stukjes pakken. Als het goed is zijn ze in kleine stukjes gesneden. Dus je pakt eerst je plaatkoekje. Dan loop je door naar de keuken. Daar staat op het buffet gewoon koffie thee. Loop dan lekker liefst zoveel mogelijk door richting de wc's. Daar staat Paula met de tafel van Pimpampoentje. Kijk daar op het gemakje. Je kan op het gemakje naar de wc's. Er staan staattafels en op de achterste staattafel hebben we een tafel ingericht. Speciaal voor ons gemeentelid. Daar liggen pennen, er liggen kaartjes, er ligt een lijst met verboden woorden, om het zo te zeggen. Dus als je een moment hebt, schrijf een kaartje voor de. Dat zal er zeker goed doen. Voor degene die de nieuwsbrief hebben gelezen, die van het weekend of eigenlijk donderdag, vrijdag bij het kerkelijk nieuws zat. Daar zat een nieuwsbrief bij van er en daar stond ook nog zo in dat ze post waardeert. Dus als je een moment hebt, kan ook nog na de lunch, dan kun je een kaartje in ieder geval voor de schrijven. Rond 11:15 willen we hier weer terugkomen. Dan heb je natuurlijk allemaal een tasje en als je je tasje optilt, dan zie je aan de onderkant, dat heb je misschien al lang gezien. Je bent het inmiddels een beetje gewend. Staat er een nummertje. Je mag natuurlijk ook ruilen met iemand dat je hetzelfde nummertje hebt. Doe vooral je ding waar je je goed bij voelt. Maar na de pauze, dan kom je hier terug in de zaal. Dan staan er wat waterkannen. Dan kun je zelf je bekertje eventjes stappen met dat je watertje meeneemt. Wij hebben dan als het goed is de stoelen rond de tafels gezet. En dan kun je naar het tafeltje gaan waar je nummer op staat. Dan zullen we eerst beginnen weer met zingen. En daarna hopen we dan in groepjes te gaan bespreken. Volgens mij heb ik alles gezegd wat ik nu moest zeggen. Tijd voor pauze. Welkom terug allemaal. Even oefenen.
Zo.
Welkom terug allemaal. Iedereen heeft zijn plekje weer gevonden, zie ik. Hopelijk hebben jullie lekker die koffie, thee en de plaatkoek kunnen nuttigen. Dan gaan we nu verder met het programma en dat is met het zingen van de Kerk van alle Tijden. Dan gaan we nu in groepjes bespreken wat in het programmaboekje staat. Daarin staan de vragen en stellingen. Het zijn er een heleboel, dus je mag er gerust ook uitpakken wat je aanspreekt en daarover in gesprek gaan. Als je liever luistert in het groepje is het ook helemaal prima. Dus voel je niet verplicht om ook dingen te zeggen. Je mag ook luisteren. Mocht je elkaar nog niet allemaal bij naam kennen, dan mag je natuurlijk een kort voorstelrondje doen. En dan gaan we tot 11:30 in de groepjes in gesprek. En daarna is nog de mogelijkheid om plenair aan Monica nog dingen te vragen. Nou, dan wensen we jullie goede en gezegende gesprekken. En toen was het alweer 11:30. Ik breek een beetje in jullie gesprekken. Maar we houden toch de klok maar in de gaten. Monica komt al naar voren, fijn. Het is nu inderdaad de mogelijkheid om
dingen die in je groep zijn besproken en misschien... Ja, iedereen zit zoals die zitten wil, denk ik, ondertussen. Dan is er nu ruimte om Monika vragen te stellen of gewoon dingen te zeggen, te delen die in je groepje naar boven zijn gekomen of die je misschien zelf al had bedacht. We kunnen even een beetje de groepen langs gaan, maar je mag ook gerust je hand opsteken als je sowieso iets wilde zeggen. Ik begin even hier van voren. Verder naar achteren.
Kijk, wat heb je nou voor verborgen camera?
Het uitzenden werkt, mensen.
Hij is al opgepaard. Hij blijft doorgaan.
Ja, ik blijf doorgaan, dus jij ook dan.
Ik dacht van vanmorgen had ik het of zo. Misschien gaat hij zo door.
Goed, het ijs is in ieder geval gebroken, als je iets wil zeggen. Ja, ik kijk gewoon maar de zaal in, dus... Ja, dat jij...
Prima, wat jij gehoord hebt.
Ja, ik ben even wat groepjes langs gegaan om even te luisteren. En overal kom je toch al hetzelfde tegen, de worsteling. En dat is ook mijn worsteling. Dus ik denk, ja, heb je vragen, dan denk ik, dan weet ik het ook soms gewoon ook niet. Want we worstelen er allemaal mee, hè. Van hoe dan en bezorgd zijn, dat mag toch ook wel, hè. Was ik erbij met een groepje, want ja, we willen ook zorgen. En het loslaten, de andere groepje zei weer, van het kost zoveel moeite om los te maken. Dus ik denk zomaar dat iedereen wel een beetje dezelfde... gesprekken heeft gevoerd. En ik kan ook geen helemaal. Ik vind dat altijd moeilijk met vragen. Dan denk ik, ja, wie ben ik dat ik jullie een antwoord ga geven? Ik weet het ook niet. Maar ik denk, de Heer weet het wel. Dus met alle vragen mogen we wel naar hem toe en hem alles vertellen. En onze bezorgdheid mogen we ook bij hem neerleggen. En dan is het de moeilijkheid om die daar te laten. Want er is een uitspraak van, volgens mij is het van Corrie ten Boom. Die zegt, een bezorgdheid is net een schommelstoel. Je blijft in beweging, maar je komt geen meter vooruit. En dat is natuurlijk waar. Het brengt ons ergens ook weer, als het maar bij de Heren brengt. Maar goed, als de mensen dat willen delen, mag dat ook natuurlijk. Ja, en dat is echt voor een behoorlijk grote stap of zo die je moet maken. En dat je, ja. Nee. Ja. Ja, dat is moeilijk. Ja, ja. Ik denk dat je ook niet stil moet. Ja, je moet inderdaad, je moet verder en je moet een beslissing nemen. Je ziet wel vaak dat de Heer deuren sluit als het niet zijn weg is. Ja, als je het voorlegt aan de Heer en je zegt van Heer, ik wil dat doen en het lukt niet of het gaat niet. Dan denk je, hé, dit is niet Gods weg. En soms is het ook een verhoring als de Heer de deuren opent. Dat het wel zijn weg is. Maar dat vind ik ook moeilijk. Want de Heer ja, je onderzoekt zijn woord. Daar kan de Heer zeker door spreken. Maar we kunnen de Heer er natuurlijk ook weer niet iets afdwingen. Van ik wil nu een antwoord. Dan kan de Heer soms ook wel eens even wachten. Dat hij zegt, ja, top maar even door. En ga maar even je gang. En dat je later soms dan wel wordt bepaald van, hey, maar dat was toch wel of niet zijn plan. En dat je dan zijn leiding weer mag ervaren. Oh, tot dezelfde maak genegen. Ja. Is dat Datteen? Of nee? Maar dat geeft niet. Dat we genegen maken tot... Ja, hè?
Maar dat geeft niet, dat is mooi. Maar dat we genegen worden, gewillig eigenlijk met wat de Heere doet. Ja, dat bedoel je. Dat is onderwerping, hè? En onderwerping geeft er ook, dat hoorde ik ook ergens in een groepje, die zei, toch geeft onderwerping en overgave wel echt rust. En ik sprak ook net iemand van jullie, die is nou weggegaan, die heeft ongeluk gehad. Hè? En die zei ook van, ja, soms in de diepste wegen is de Heer het dichtst bij. En dan kan je ook het makkelijkste het overgeven. Wat is dat nou toch, hè? Dat we toch dan lijden bij de vervolgde kerk en dat wij beproevingen nodig hebben om het echt dan uit de handen te kunnen geven. Dat de Heer wil dan toch vaak door lijden ook weer louteren. En dan zijn we tot hetzelfde genegen. Dan maakt hij ons tot datzelfde genegen, denk ik. Ja. Ja, zeker. We hebben ons verstand gekregen. En als je denkt van dit is niet verkeerd en ik doe... Kijk, dan moeten we natuurlijk ook weer niet overgeestelijk worden. Maar als we een beslissing moeten maken en je denkt van ja, dit is een verstandige beslissing. En dan kun je vragen, wanneer ik wil het zo doen. En ik, het is stil, maar wilt u het zegenen en... Dan mag dat ook in afhankelijkheid van hem. We hebben ons verstand ook niet voor niks gekregen, bedoel jij, hè? Ja, zeker, zeker. Word ik gebeld, sorry hoor. Ja. ik doe maar even het geluid uit. Dat was onze Syriër. We hebben een Syriër in huis gehad en die belt van even. Zijn er nog meer opmerkingen of vragen? De zeker man uit de vijgenboom. Ja, dat kan ik zeker wel zeggen. Ik was voor de SDOK op reis geweest naar de vervolgde christenen. En dat was toen in Vietnam. En ik was heel erg onder de indruk van de geloofszekerheid die je daar tegenkwam. Bij ons zijn er natuurlijk veel twijfel. De geloofsblijdschap. En ook het vertrouwen. Echt dwars door alles heen. De Heer het vertrouwen dat hij het altijd goed doet. En dan werden ze geslagen en ze werden gemarteld. En tuurlijk, er zijn ook verhalen dat ze af en toe helemaal niet meer weten. En dat ze door een diepte gaan en dat het heel erg moeilijk is. Maar over het algemeen hoor je toch dat ze hun leven echt aan de Heer overgeven. En dat ze... heel erg getuigend zijn ook. Ze hebben zoiets van iedereen moet het evangelie horen, want het is een zaak tussen leven en dood. En het leven is hier zo kort. En ze lijden om zijn naam. Toen kwam ik terug. En ik vertelde dat tegen de familie en de kennissen. En ik was, en dit en dat. En ik zei, een verschil met ons. Dan zijn wij dan lauw. En ze keken echt zo'n beetje naar me. Nou ja, Monica die zit nog ergens hoog op een wolk. En die moet nog helemaal dalen. Dat kwam niet zo over. Ik kon dat niet zo goed overbrengen dat ik zei van ja, maar de kerk hier is zo, we zitten op een zachte sofa gelovig te zijn. En als er maar wat is, zijn we van slag. Ik zeg, en daar is het, door de diepte heen zag ik daar veel meer eigenlijk, dat ik dacht van zo leven ze tot eer van de Heere. Nou ja, dat kwam niet zo over en ik begreep het ook weer wel, want als je niet bent geweest... Dan is dat ook lastig, hè, om dat dan je in te beelden. Maar dat liet me toch niet los. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik kan ook beginnen met schrijven. En daar heb ik heel veel gebed voor gekregen. Je krijgt soms ook echt gebed, dan wordt het een opgebonden zaak van, Heere, wilt u alstublieft dit boek leiden? En dat het zo gaat zoals u wil. En dat is voor mezelf ook een heel heftig proces geweest, want het moest helemaal anders gaan als ik in mijn hoofd had. En toen kwam het verhaal wel over. Dat is wel bijzonder, want toen dat boek is toen inderdaad uitgekomen en gelezen. En mijn man zei toen, je kop gaat eraf. Nou, hij zit er nog steeds op. Want die was bang dat ik heel veel kritiek zou komen, omdat ik best wel heel schurend natuurlijk dingen blootleg. Maar dat heeft toch wel veel mensen beseft van, hé, maar dat verschil, dat lauwe... Laodicea en het vurige, en hè, dat contrast, dat werd echt wel gezien. Dus dat was de reden dat ik heel graag wilde dat de mensen het... En dan kun je heel mooi de echte verhalen gebruiken, van Dan Juma en Abdul, dat is echt gebeurd. Dus dan, en Johan, die is...
die zit overal, denk ik. Johan Jansen. Kan iedereen zijn. We zijn het allemaal misschien wel.
Dankjewel Monica voor ook dit verrijkende stukje. Dan pak ik mijn volgende kaartje erbij. Dan ga ik jou nu eerst bedanken voordat we verder de ochtend gaan afsluiten. Heel hartelijk dank voor je inhoudsvolle lezing. En ik denk dat we echt over de kern hebben kunnen praten doordat jij dat zo ons daartoe de inleiding hebt willen verzorgen. En ik hoop dat het ook verdere gesprekstof in de gemeente geeft en ook deze morgen ook een uitvloeisel heeft, zeg maar. Hè, dat we elkaar ook kunnen vinden om ook over deze dingen te spreken. Er hoort altijd ook iets bij, dus dat leg ik net even neer.
Dankjewel.
Het is een broodplank en daar vind je ook de titel van de lezing op. En er zit een high tea bond voor 2 personen bij de plantage. Bij jou in de buurt. Dus daar mag je nog van nagenieten. Ik ga proberen deze te krijgen. Horen jullie mij nu nog steeds? Ja? Dan ga ik nu alvast een bedankrondje doen, omdat er straks ook mensen weggaan. Dat hoort ook altijd bij zo'n morgen als dit. Als eerste Frank, ik denk dat u meeluistert. Die is heel hard voor ons bezig, nu op de achtergrond, maar ook hiervoor. En dank je wel weer voor de fijne samenwerking, waardoor dit allemaal zo mogelijk is. Kathleen, dank je wel voor het spelen. Heel fijn dat jij weer bereid was en ook straks weer wil doen. Anouk Bakker en Mariette Bakker. Mariette zie ik even niet. Dank je wel voor jullie bijdrage dat jullie weer de versiering hebben willen doen op de tafels. Daarbij kan ik gelijk zeggen dat het ook weer te koop is. Het zijn kunsttulpen, dus die kun je heel lang van genieten. En ieder setje is €10. Dus of je nu een vaas zou kiezen of zo'n plankje met de andere twee dingen erop. Als je dat leuk vindt, zou je bij Mariette Reinoud dat kunnen regelen. Dat je dat meeneemt en betaalt. Fijn dat jullie het weer wilden doen. En iedereen die iets gemaakt heeft. De keuken stond helemaal vol in de koelkasten. Heel fijn dat jullie allemaal je bijdrage hebben geleverd die dat wilden doen. En straks hebben we weer een lijst mensen die zich opgaven om op te ruimen en schoon te maken. Dat waarderen we ook zeker, zodat we met elkaar weer snel aan kant zijn. Dankjewel. En natuurlijk gewoon iedereen die hier is gekomen. Want zonder jullie allemaal kunnen we geen vrouwenmorgen houden. Heel fijn dat we weer met zo'n grote groep mochten samen zijn. Voordat we straks gaan zingen en beginnen voor het eten, nog even wat organisatorische dingetjes. Jullie hebben denk ik je tip-topkaartje alweer gevonden in je tasje. Er staat nu een mand in de gang. Daar mag je hem indoen, ingevuld. Wij vinden dat heel fijn om te horen wat goed is bevallen, maar ook wat misschien anders kan. Dus zet er gewoon even iets op voor ons, dat vinden we fijn. Als we straks gaan eten, hebben we een looproute bedacht. Voor wie de vorige keer hier was, het lijkt erg op toen. De soepkar komt straks weer hier zo voor in de zaal. Als je zin hebt in een kopje soep mag je dat komen halen. Je mag ook ervoor kiezen om gelijk naar de gang te gaan. En dan kun je het beste door de zijdeur. En dan kom je zo vanaf de mat, zeg maar. Staan daar alle spullen opgesteld. En dan mag je lekker je bordje vullen. Dus splits ook vooral, zodat we gelijk allemaal kunnen gaan eten. Volgorde van de tafels, ik denk... Dat dat wel een beetje loopt, hè. Dat hoeven we denk ik niet helemaal aan te geven. Goed. Dan gaan we nu met elkaar zingen.
We hadden onbedoeld een kanon, denk ik. Sorry, dat scrollen van mij is heel gevoelig. Dus dan heb ik er denk ik 2 tegelijk gescrolld.
Even vastmaken. Dan willen we nu met elkaar voor de maaltijd bidden en danken voor de ochtend. Heere God, trouwe Vader in de hemel. We willen tot u komen in gebed. Om u allereerst te danken voor de goede morgen die we met elkaar hebben gekregen. Dat is een gave van u. We hier zo samen mogen zijn als gemeente. En mochten nadenken over hoe u van ons vraagt dat we ons leven in uw dienst besteden. We mochten dat doen bij een open Bijbel. En geef dat uw woorden dan met ons mee mogen gaan. Dat die ons stil zullen zetten en richting zullen geven. Dank u voor alle momenten van ontmoeting die we mochten hebben. Dat we met elkaar in gesprek konden zijn, ook over wezenlijke zaken. Wilt u ook dat zegenen? En we bidden u of zo deze morgen wat we overdacht en besproken hebben, tot uw eer mag zijn. Neemt u alles weg wat zondig was, waarin we onszelf hebben bedoeld. U weet dat dat zo snel ook in onze hart is. Wilt u het wegnemen? En leert u ons zo voor u te leven. Zoals we net hebben gezongen. Neem mijzelf. En voor altijd ben ik aan u toegewijd. Mag dat ons alle leven zijn. Bedankt u dat u Monica ook de kracht hebt gegeven. Om voor ons de inleiding te houden. Om met ons in gesprek te zijn. Wilt u ook met haar gaan als we straks elkaar weer verlaten. We bidden zo ook voor onze gemeente waar we deel van mogen uitmaken. Wilt u er zijn met uw zegen in alle dingen die ook gedaan worden, maar in het bijzonder als uw woord gebracht wordt op de zondag. Heere, mag dat tot rijke zegen zijn. En wilt u daarin onze dominee ook zegenen, met vele werk dat hij mag doen. We bidden voor ons alle persoonlijk, zoals we dat ook vanmorgen al gedaan hebben. Wilt u met ons zijn, u kent al onze omstandigheden. En wilt u ons zo ook de weg wijzen, we hebben net over gesproken. Dat het soms moeilijk is om uit uw woord de richting te vinden. Maar wilt u ons dat toch duidelijk maken? Want u bent de God die leeft en altijd dezelfde is. We bidden voor het eten. Geeft u dat het gezegend mag worden. Geeft u ons een goede maaltijd met elkaar. En wilt u ook gaan met degene die ons nu al verlaten. Dat bidden we u alles in de vergeving van onze zonden. Alleen om Jezus wil. Amen.
Eet smakelijk.